Welkom bij de Emotiemeesters podcast. Voor de zelfbewuste mens, ouder, therapeut, trainer en ondernemer. Kortom, iedereen die op een doelgerichte manier het gesprek met emoties wenst aan te gaan. Mijn naam is Martin Springvloed en ik neem je mee op een quest. Op zoek naar het antwoord op de vraag, daadwerkelijk meester worden over mijn emoties. Hoe doe ik dat?
Het was ook een beetje een tijd dat het wat grover aan toe ging. Dus voor de gevoelige emoties als ja, de vroege schuchterheid, verlegenheid, angstigheid om jezelf te laten zien, was het eigenlijk niet zo goed. Het was allemaal een beetje van dik hout en wat grof. En dat was, toen ik dat ontdekte, toen was dat ook voor mij de tijd om daar mee te gaan stoppen en iets anders te zoeken om, ja, om tegemoet te komen aan die hele vroege, of ik noem dat vroeg, omdat echt de schuchterheid en verlegenheid om jezelf te zijn vaak heel jong in het leven begint.
Welkom bij wederom een bijzondere aflevering van de Emotiemeesters podcast. Vandaag heb je het genoegen om een inspirerende en veelzijdige gast te verwelkomen, Inge Knopen. Inge heeft een indrukwekkende achtergrond en een diepgaand begrip van emoties, persoonlijke groei en systeemverandering. Ik ben haar op het spoor gekomen door het werk van haar broer Marinus, die vanuit zijn achtergrond als fysicus prachtig werk heeft voortgebracht op gebied van emoties. Om anderen terug te vinden in twee boeken, namelijk De Creatiespiraal en De Ontknoping, waar Inge ook een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Met een achtergrond in het emotioneel lichaamswerk en de methodiek transcendente functie van lichaamstaal en intonatie heeft zij diepgaande toegang tot haar eigen binnenwereld, waardoor ze anderen kan begeleiden om eerlijker en dieper in zichzelf te duiken. Ze heeft 20 jaar ervaring in systemisch werk en wordt geprezen voor haar vermogen om een veilige en ondersteunende sfeer te creëren waarin anderen zichzelf kunnen verkennen. Maar wat Inge en haar werk echt onderscheidt, is haar inzet voor het verbinden van persoonlijke groei met maatschappelijke systeemverandering. Ze begrijpt dat echte verandering in de samenleving begint bij het verkennen van de diepte van ons bewustzijn, onze bezieling en onze liefde. Ze heeft onderzocht hoe systeemverandering onlosmakelijk verbonden is met persoonlijke groei en hoe we onze innerlijke bronnen kunnen aanboren om een duurzamere samenleving te creëren. Dus laten we dieper induiken in de inzichten en wijsheden van Inge Knopen en ontdekken hoe emoties, persoonlijke groei en systeemverandering met elkaar verweven zijn.
Goed komt.
Dat het allemaal goed komt. Maar goed, dus nu loopt de geluidsopname. De microfoon doet het. De goede zin is er. Dankjewel dat ik hier mag komen, allereerst.
En dankjewel dat je mij wil bevragen.
Ja. want de aanleiding dat ik hier ben gekomen is zeg maar onder andere het werk van je broer, Marinus Knopen. Mm-hmm. Ja, over het werk wat hij heeft geproduceerd, maar ook mede door jouw bijdrage daaraan. Mm-hmm. Ja, ik vind het een waanzinnig werk en ik ben heel benieuwd wat er uit dit gesprek verder gaat komen.
Ja, ik ook. Ja. Ik verheug me.
Ja, en zoals ik al had aangegeven in een eerder schrijven, begin ik met een openingsvraag. En die vraag luidt: ben jij een emotiemeester?
Ja, dat ben ik. Mensen komen graag bij mij aankloppen op het moment dat ze overstuur zijn en willen begrijpen hoe ze met zichzelf moeten omgaan. En daar werk ik mee. Dus ik denk dat ik daar volmondig ja op kan zeggen. Ik schrijf zelfs in mijn e-mails, in mijn e-mailhandtekening schrijf ik: ik leer je intelligent met je gevoel omgaan. Er zit natuurlijk een grapje in, want in onze wereld doen we net alsof rationeel en intelligent iets anders is dan gevoelig. Maar ik denk dat, dat als je goed bij je gevoel bent, dat dat heel erg intelligent is. En verstandig. Daar hebben we ook de uitdrukking voor gezond verstand. Ja. Daar zit in gezond verstand zit eigenlijk ook dat gezonde van goed bij jezelf zijn, goed bij je gevoel zijn, weten wat je voelt en daar ook naar kunnen handelen. Dat levert een levenswandel op die maakt dat je avonturen meemaakt die je ook aan kan, die je ook kan verwerken en waar je een rijk en vol leven door krijgt. En dat is wat we allemaal verlangen natuurlijk. Een rijk en gevuld en zinvol leven.
Ik denk dat de meeste mensen daar wel naar op zoek zijn.
Ja.
En goed, ik neem aan dat je daar niet zo 1, 2, 3 toe gekomen bent. Om meester te worden in emoties.
Nee, dat klopt.
Hoe is dat voor jou vergaan? Hoe is dat jou vergaan? Hoe is dat verlopen?
Ik ben opgevoed door mensen die het heel belangrijk vonden dat je veel met je hoofd leerde werken. Omdat dat, en dus naar de universiteit gaan, dat was in mijn jeugd belangrijk. Want dan zou je gegarandeerd een goede plek in de samenleving kunnen vinden. En ik ben daarmee met die achtergrond sociale wetenschappen gaan studeren. En toen ik van de universiteit afkwam, toen merkte ik dat ik eigenlijk gewoon echt nog sterk in het leven kon vinden. Dat ik mezelf eigenlijk volstrekt kwijt was geraakt. En dat ik wel heel veel boeken had gelezen, maar dat ik mezelf helemaal niet kende. En me heel leeg voelde als het gaat over, welke kant nou? Wat wil ik nou eigenlijk? En wat is nou eigenlijk waar mijn hart naar uitgaat? Wat moet ik als ik somber ben? Of ik had eigenlijk niet geleerd om te leven, zeg maar.
Dus dat was geen onderdeel van de opleiding sociale wetenschappen?
Nee. En ik ben toen wel echt een tijd ook flink, hoe noemen ze dat? Gedesoriënteerd, gedeprimeerd ook geweest. Totdat ik op een gegeven moment was toen een niet normale wereld. Dat heette het de wereld van het emotioneel lichaamswerk. Daar ging ik naartoe omdat ik eigenlijk dat zelf nodig had. Ik had allerlei buien en temperamenten en triggers. En ik wilde rust. Ik ging zelf workshops doen, emotioneel lichaamswerk. En ik moest op één been staan en ik moest hurken. En ik moest met mattenkloppers op poefjes slaan. Noem het allemaal op. Om het lijf wakker te krijgen. Want dat was wat er vooral met mij gebeurd was. Ik was in mijn hoofd gegaan. En ik voelde eigenlijk niet zo bar veel meer van mezelf, zeg maar. Wat ik voelde zat niet meer aan mij vast. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dat moest herstellen. Dat was een wereld waar men wel wist wat je dan welke uitdagingen je mensen dan in moest brengen. Dus daar heb ik vreselijk gekke dingen allemaal gedaan. En me ontzettend uitgeleefd. En heb veel geïntegreerd, noem je dat dan. Hè? Mm-hmm. En teruggevonden van wie ik eigenlijk ben.
En je zegt uitgeleefd.
Uitgeleefd.
Zo van, wat je net al aangaf, zeg maar, dat verstand en het gevoel kwam niet bij elkaar.
Ja. En dat betekent dat ik veel had opgekropt, niet had geuit. En wat er allemaal wel nog zat, hè, wat het lichaam gewoon onthoudt en bewaart. Maar wat er op een gegeven moment, wat je ontzettend goed doet als het eruit kan. Maar dat komt dan ook met een boel druk en een hoop lawaai. Komt het dan naar buiten? En dat mocht daar allemaal. Je had daar ruimtes met allemaal matrassen langs de kant. En dan kon je uitleven. En dat moest ook echt. ventiel open, zeg maar.
Okay. Ja. Goed, mooi. Ja. Dat je op die manier hebt leren ontdekken, zeg maar.
Ja, nou ja, dus het was ook wel een club mensen die daar een Het was oorspronkelijk overgewaaid vanuit India, waar ze heel gewoon zijn met meditatie en wat meditatie voor mensen kan doen. En de grondlegger van die stroming die naar Nederland werd gebracht, die had een verhaal over dat je eigenlijk westerse mensen niet zomaar... je kunt wel vragen of een westerse mens op een poefje wil gaan zitten en wil stoppen met nadenken, maar dan gebeurt niet hetzelfde als in een oosters mens. Omdat wij toch hier helemaal propjevol zitten met allerlei gefrustreerde emoties. En hij beweerde van dat moet je eigenlijk eerst ontladen voordat je de rust kan vinden om te mediteren. Dus dat was de filosofie die daar handen en voeten werd gegeven. En ik kan alleen maar zeggen dat dat goed voor mij in ieder geval goed werkte.
Dus dat was echt een uitkomst?
Het was ook een beetje een tijd dat het wat grover aan toe ging. Dus voor de gevoelige emoties als de vroege schuchterheid, verlegenheid, angstigheid om jezelf te laten zien, was het eigenlijk niet zo goed. Het was allemaal een beetje van dik hout en wat grof. En dat was, toen ik dat ontdekte, toen was dat ook voor mij de tijd om daar mee te gaan stoppen en iets anders te zoeken om, om tegemoet te komen aan die hele vroege... ik noem dat vroeg, omdat echt de schuchterheid en verlegenheid om jezelf te zijn vaak heel jong in het leven begint. Dat bedoel ik met vroeg. Mm-hmm. Vroege pijn, vroege kwetsingen, vroege vernederingen. Die eigenlijk in de diepte in ons verborgen blijven. Maar wel blijven werken als we hun werking blijven hebben als we opgroeien en volwassen worden. Vragen om een benadering die niet aangespoord wordt, maar die juist rust door rust uitgenodigd wordt en door veel geduld en veel respect voor de manier waarop het ingepakt kan zitten in jezelf.
Oké, en wat ben je toen gaan doen?
Toen ben ik me gaan verkennen in de wereld van het familieopstellingenwerk. En daar, in die wereld, heb ik geleerd om die rust en dat respect en de zachtheid handen en voeten te geven. En ontspande ik zelf op die hele diepe lagen veel meer. En zag ik ook hoe je daarmee kan werken met mensen die dan aankloppen. En daar heb ik mijn beroep van gemaakt. Dus ik ben officieel familieopsteller geworden op een gegeven moment.
Juist.
Ja.
Dus als ik het zo goed hoor, dan ben je eigenlijk van zeg maar een hele wat grovere aanpak naar een hele subtiele aanpak verschoven, zeg maar.
Ja. Ja. Ja.
Meer door ruimte te creëren en uitnodigend te zijn, om op die manier zo die gevoelige onderlaag eigenlijk meer de ruimte te geven om zich te laten zien.
Om zich te laten zien. Ja. En eigenlijk dus het jong trauma ook. Okay. Waar heel veel mensen eigenlijk last van
en wat
hebben.
Is dat, wat voor leeftijd moet ik dan aan denken? Een jong trauma?
Eigenlijk al direct de eerste 3 jaar. En misschien zelfs wel de zwangerschap al wel. Omdat als je geboren wordt, als iemand zwanger van jou is, dan ben je... Je bent eigenlijk niet veel meer dan een larf. Of ja, in het begin ben je een larf. En daarna ben je een zuigeling. En je bent eigenlijk helemaal met alles wat je bent en hebt, ben je in volle vertrouwen naar je omgeving. Want je moet wel, want je kan niet zelf voor jezelf zorgen. Dus je bent compleet in de vertrouwensstand. En je leven hangt daar ook van af, dat je je omgeving vertrouwt, dat je gevoed wordt, dat je gekoesterd wordt, dat je krijgt wat je nodig hebt. Maar je verzorgers, die hebben natuurlijk de beste intenties, maar die hebben ook hun grenzen. En die hebben hun irritaties, die hebben hun eigen tekortkomingen. En die zullen niet in alle volle 100% alleen maar er voor je zijn. Sterker nog, die reageren soms op je af. Of verwijten je dingen. Of rekenen het op jou af dat je zo hulpbehoevend bent. En dat geeft vroege kwetsingen en vroeg trauma in ons. Want je kan geen kant op als je in je wiegje ligt. Dus je moet het ondergaan. En je kan eigenlijk op geen enkele manier voor jezelf opkomen. Of het goede doen. Of zeggen, hey, lieve paps, lieve mams, dit werkt even niet voor mij. Dus ga maar even in een kamertje hiernaast afreageren, maar niet op mij. Dat lukt je niet als je een zuigeling bent. Dus dat bewaar je. En ergens is dat ook een hele prachtige uitvinding. Dat we dat dus kunnen. Dat we krenkingen en kwetsures, dat we die op de een of andere manier kunnen bewaren. Dat we in relatie kunnen blijven en in het vertrouwen kunnen blijven. En meenemen naar een andere plek in de tijd, jaren later. En het daar dan kunnen uitpakken om te kijken, wat is daar eigenlijk gebeurd? En kan ik dat vandaag verwerken? Waar ik het toen niet kon, maar wel vandaag dat wel kan. Omdat ik nu de volwassene ben die het kan verdragen en die er niet meer aan uitgeleverd is. Dat is eigenlijk heel prachtig. Maar ja, het is ook heel hinderlijk. Totdat je het uitgepakt hebt, hindert het je natuurlijk in je vrije stroom. In je geluksgevoel en in je gevoel van waardigheid. Noem het maar op waar het je allemaal in hindert.
Ja, ja. Dus. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. En ook zo van in die levensfase van 0 tot 3 jaar is het natuurlijk allemaal niet zo concreet te benoemen wat er gebeurt. Nee. Dus om daar woorden ook later aan te geven, precies, Blijft ook nog best wel een uitdaging.
Precies, precies. En dat vind ik eigenlijk ook het mooie aan het werken met opstellingen, is dat je er niet zelf over hoeft te praten wat je voelt. Maar je kijkt naar een uitbeelding ervan. Dus naar een belichaming ervan. Zo ziet het eruit. En dus kan je bij het gevoel komen zonder dat er woorden aan te pas komen om het uit te leggen. En die woorden die komen pas daarna. Dus eerst zie je de uitbeelding van oh zo dus. En dan komt daarna, oh maar dat is dus een krenking. Of oh maar dat is dus een vernedering. Of oh dat is dus, nou ja. Dus het woord komt pas daarna. En hiermee ligt ook een prachtig bruggetje met het werk van Marinus. Ja. Die ook met de uitbeelding van emoties werkte. Niet de woorden, maar de uitbeelding in het lichaam. Omdat het lichaam de informatiedrager is eigenlijk. En niet de taal. Ja.
Ja, daar sloeg ik ook zelf heel erg op aan toen ik dat in zijn tweede boek, zeg maar, in verschillende passages terug las. En ook hoe hij daar zo zelf ervaring in heeft opgedaan en in is opgekomen om dat uit te beelden eigenlijk en uit te spelen.
Benoemd.
Ja. Heb jij daar invloed op gehad dat zo tot stand is gekomen?
Nee, dat stukje niet. Dat stukje niet. Hij heeft wel toen dat enthousiast met me gedeeld. Want het ontstond eigenlijk in een... Is dat leuk om dat nu te vertellen?
Heel graag. Ja,
het
tuurlijk.
Ontstond eigenlijk in een vakantieperiode. Hij ging altijd lange periodes in de zomer met vakantie. En dan ging hij... Want hij was altijd bezig met zijn werk. En dan ging hij ook groepjes samenstellen van mensen die dan last hadden van een of andere negatieve stemming of een negatieve emotie. En die mensen. En hij vertelde over die keer van het was eigenlijk helemaal niet leuk. Want iedereen ging er echt zwaar over zeuren. En oh poe, en het was zo dit en het was zo zwaar de zus. En het deed zo'n pijn zo. En hij was op een gegeven moment was hij er helemaal zat van. En toen was hij op het idee gekomen van weet je wat, we gaan een wedstrijdje doen wie het zwaarste heeft. Maar dan gaan we dus een toneelstukje ervan maken. Van je moet zo overtuigend mogelijk uitbeelden. Als jij voelt dat je een pannenkoek over je hoofd hebt, dan moet ik ook kunnen zien aan je dat je een pannenkoek over je hoofd hebt hangen. Dus ga er maar in. Overdrijf het maar. En geluid erbij maken. En toen ontdekte hij daarin van als je je daar echt aan overgeeft, als je je echt overgeeft aan de uitbeelding alleen maar, dan komt een moment, dan schiet je in de lach. En wat is dat dan, dat je in de lach schiet? Dat is niet omdat je omdat je het ineens ridicuul vindt wat je aan het doen bent. Maar het is omdat je vrede vindt met van, oh, zo is het dus. Haha, kijk mij nou. Het is een, het in de lach schieten is een erkenning van, ja, zo voelt het. Ja, dit is het. En ineens kijk je bij jezelf in de spiegel. Zoals je bij een goede cabaretier ook in de spiegel kijkt. En gewoon om jezelf kan lachen. En dat is het moment waarop het losgaat. Dat is het moment waarop je de spiegel neemt. Waarop je de informatie dus ook tot je neemt. Van ja, zo is het. Ik voel me alsof ik een pannenkoek over mijn hoofd heb hangen. Dit is het. Klaar. En je hoeft er dus helemaal niet. Je hoeft helemaal niet dan, weet ik het, boos te zijn op degene die de pannenkoek over je hoofd heeft gehangen. Je hoeft ook niks te zeggen over dat had je niet moeten doen. De lading is er af op dat moment. En dat is het moment waarop je weer terug bent bij, ja, bij je volwassen zelf. Dat je weer je stuur kan pakken. En dus iets kan zeggen over, oké, dit heeft zo voor mij uitgepakt. Dit doen we niet meer. En ik wil het liever zo. En we gaan voortaan zo verder. En dus dan kan je weer navigeren op hoe je in het leven verder wil.
Ja, heel gaaf. Ja, bij mij triggerde het ook enorm van. Ik vind dat dus wel een toon die door ook heel zijn werk wel terugkomt. Ook de humor die er ingebracht wordt door hemzelf. En dat brengt ook een stukje luchtigheid in. Mm-hmm. Ja, toch best wel ja, soms heftige onderwerpen, emoties.
Ja.
Waardoor het een soort van speelsheid er weer terug in lijkt te komen.
Ja, en dat is tegelijkertijd, dat is wel echt een kwaliteit geweest van hem, om dat te kunnen vasthouden. Want ik weet ook nog wel heel goed dat, dan ging ik naar hem toe en dan was ik proefkonijn natuurlijk. En als ik dan bij hem kwam en ik had dan zelf natuurlijk een of andere lading, hè, van ik voel me buitengesloten of de wereld accepteert me niet voor wie ik ben of wat ook. Als je dat zo voelt en je meent het, ja, dan is het helemaal niet leuk als iemand daar humor over wil maken. Ben jij gek? Want dan voel je je helemaal niet serieus genomen. Want als je dat zo voelt, is dat een ernstige zaak. Is natuurlijk ook een ernstige zaak, want er zit een kwetsing onder. Dan had ik ook echt wel weerstand om, als hij dan zei van, nou ga maar, hoe ziet dat er dan uit? En dan dacht ik al van, oh, of ik zei ook gewoon hardop van, ja, dan ben je jou weer, beeld het maar uit. Maar dan zei hij van, ja, maar dat is dat je nu verzet is alleen maar de weerstand, want je weet dat het straks geneest als je doorzet. En dan dacht ik, ja, zo kan ik mezelf ook gelijk geven. Maar dat was ook echt dan verzet op van, nee, nu werkt het niet. Vandaag werkt het niet, want ik ben echt gekwetst. Ik ben echt vernederd. Ik ben, en dan, ja, doe maar. Laat maar zien. Ja, een hele zaal vol publiek, die wil ook helemaal achteraan willen ze weten hoe het voelt. Laat maar zien. Nou, en dan voor ik het wist, stond ik er zelf om te lachen. En dan had hij me weer. Ja.
Dus in die zin was hij ook wel een soort stand-up comedian.
Cabaretier, ja.
Cabaretier.
Ja. Ja, hij liet dan eigenlijk jou opstaan, zodat hij de cabaretier kon zijn. Zo was het eigenlijk.
Mooi.
Ja.
Ook een mooie manier om er zo toch doorheen te voelen en doorheen te gaan.
Ja, door, dus het
oude kwetsuren.
Ja, de handreiking was echt mooi. Ja, zeker.
Mooi. Ja, en het begin van Marinus zijn werk, het eerste boek waar hij in de jaren 80 volgens mij mee kwam, was de creatiespiraal.
Mm-hmm, ja.
Dus een manier om zeg maar van wens tot realisatie mm-hmm. te komen.
Mm-hmm.
Was ook wel echt meer gericht op zeg maar een beetje die in die tijdgeest zeg maar te plaatsen.
Ja, het was
kun je daar iets over vertellen?
Het was een hele, nou, het was 90er jaren volgens mij, ja, eind 80er jaren, begin 90er jaren dat hij daarmee aan het stoeien was. Het was een optimistische tijd in de zin van dat heel Nederland werd geautomatiseerd en er zou veel geld verdiend gaan worden met alles eigenlijk. Er werd veel geprivatiseerd en er was in die zin een optimisme over het liberalisme eigenlijk. Dat was de tijdgeest. De aansporing dat je dan jezelf als ondernemer of ondernemend kon ontwikkelen, die paste heel erg in die tijdgeest. Hè? Dus het was niet alleen de boodschap van je kan jezelf worden, maar ook de boodschap je kan succesvol worden door jezelf te worden. Dat was heel erg toen waar de wereld voor open stond en wat heel veel mensen graag wilden leren. Dat is nu anders. Hè? Nu betekent dat eigenlijk bijna dat je dat jonge mensen die dit willen zo'n beetje hun eigen slavendrijver worden, omdat er zoveel druk op zit. Maar toen was het een bevrijding ten opzichte van waar we vandaan kwamen. Namelijk dat je jezelf helemaal niet mocht zijn en dat je ook niet echt tot ontwikkeling mocht komen. Dus hij...
Bijna Amerikaans, zeg maar, voor die tijd. Want het was de jaren 90. Ik weet, ja. De snoepreisjes vanuit het Gooi naar... Hè, met het vliegtuig naar Spanje. En de mensen namen allemaal een tweede hypotheek op hun huis om er een boot bij te kopen. En dat was een beetje de tijdgeest.
Alles was mogelijk toen. Precies. We hadden net de allerrijkste tijd, jeugd van aller tijden hadden we net doorgemaakt. De hele oorlogsperiode was achter ons, armoede was achter ons. We zouden het helemaal gaan maken met z'n allen. Okay. Dat pikte hij precies goed op, dat gevoel daarbij. En daar wist hij taal aan te geven. En startende ondernemers les geven. Toen hij in dat werk op een gegeven moment ontdekte van verhip, het is een cyclus. Het is iets wat steeds in de rondte, waar je steeds dezelfde stappen in maakt. Ja, toen was hij ontzettend opgetogen en dat klopte ook heel erg. Dat hij taal gaf aan verrek, dit is ontwikkeling, dit heet ontwikkeling en dit is heel welkom.
Is de creatiespiraal nog steeds even actueel? Je gaf het net al aan.
Wat betreft
misschien iets anders ook in te steken?
Ja, er zit een valkuil in. En dat is de uitnodiging dat het zou beginnen allemaal bij wat je wenst. Dus wat je wenst, dat kun je verbeelden, kun je voor je zien. En dan kun je je geloofssysteem eronder versterken. Nou, en dan kun je daarmee aan de gang en dan maak je mee wat er gebeurt als je toe besluit. Dat je je ondersteuning erbij arrangeert. En dat je succes viert, zeg maar. Hè? Dus de weg van de wens naar de realisatie van de wens. Wat eigenlijk na verloop van tijd pas duidelijk wordt, is dat er allerlei verschillende soorten van krachten in zo'n wens kunnen zitten. Dus er kunnen in een wens echt geïnspireerde zielenkrachten zitten die helemaal bij je passen. Maar er kunnen ook allerlei illusies in zitten over dingen die je goed zou willen maken, die eigenlijk niet aan jou zijn om goed te maken, bijvoorbeeld. Of dingen waarbij je eigenlijk andere mensen probeert ergens toe te bewegen, die ze helemaal niet kunnen of willen of gaan doen, maar waarbij jij denkt dat jij er verantwoordelijk voor bent. En eigenlijk die hele... Dat is nogal interessant, dat eigenlijk die hele vroege verwarringen, als je ouders meemaakt die overstuur zijn, of die, waar ik eerder over sprak, dat je die op jou afreageren. Wat er in ons gebeurt als we dat meemaken, is dat we van daaruit eigenlijk een hele sterke hulpkracht op gaan bouwen om die ouders te gaan helpen, omdat dat in ons eigen belang is. Als die ouders geholpen zijn en emotioneel gereguleerd raken, dan zijn ze betere ouders voor ons. Maar in jezelf doet dat zich voor alsof het jouw eigen wens is om je ouders te helpen. Snap je? Maar dat is wel de omgekeerde wereld. Want die ouders die zouden er voor jou moeten zijn en jij niet voor die ouders. Maar dat betekent dus, als je gaat zeggen van nou, ga maar je wensen vervullen, dat je dus ook die beweging waarbij je eigenlijk een oneigenlijke beweging maakt, namelijk iemand anders redden in plaats van je echt voor jezelf en je eigen wens gaan, dat je dat ook gaat versterken. En dat je dan ook daarmee juist jezelf verantwoordelijk maakt voor dingen waar je helemaal niet bij kan. Of waar, die helemaal niet kan bereiken. En die dus eigenlijk alleen maar des te frustrerender uitpakken dan wanneer je er überhaupt niet zo aan begonnen was. En dan denk ik aan hulpverleningssyndroom, mensen het wereld verbeteren, radicaal worden daarin. Dus allerlei versterkingen van dingen die zich aan je voordoen als een wens, maar die eigenlijk een verwrongen verlangen of een illusie zijn. En die versterk je dan ook. Ja. En dat mondt dan uit inderdaad in wat ik nu veel jonge mensen zie doen. Ik noem het echt, soms zijn ze echt hun eigen slavendrijver. Omdat ze met dingen bezig zijn die helemaal niet oorspronkelijk zijn. Maar die ze vinden dat ze moeten willen. Of die ze vinden dat ze moeten wensen. En dat haakt allemaal in jezelf, allemaal in elkaar als een soort kluwen. Terwijl je daar jezelf eigenlijk helemaal niet mee terugvindt. Integendeel, je raakt er uitgeput van. Maar ja, dat is een leerproces, hè? Dus, we beginnen enthousiast naar iets nieuws. We hebben een nieuw instrument in de wereld. We worden onszelf, jippie. Nou, en dan ga je daarna pas zien van, oh, wacht even. Er moet wel een handleiding bij. Ja. Er moet wel een les bij over, er zitten wat disclaimers zo links en rechts.
Zou er een les bij horen wat jou betreft die dan ergens in de creatiespiraal ingevoegd zou kunnen worden? Of, want ik in het latere werk van Marinus, waarbij, misschien kunnen we daar ook wel een overstapje naar maken, waarbij meer de tegenstellingen in de emoties, dus de emotiepartners, de emoties en de emoties.
Mm-hmm.
En wat hij als een navigatiesysteem heeft benoemd.
Mm-hmm.
Daar komt hij, daar vind ik wel al meer op terug. Dan heeft hij het meer over, het gaat eigenlijk meer over jouw plek vinden in de wereld.
Ja.
En eigenlijk is dat al een soort van voorbestemd iets. Hè? Noem het van hoge hand. Maar het gaat uiteindelijk om dat jij jouw plek, jouw unieke plek in die wereld weet te vinden. Zo, ja. Een beetje zoals hij dat in de fase van het beslissen, ook aangeeft van, maar eigenlijk dat beslissen gebeurt buiten jou om. Je hoeft het eigenlijk alleen maar te aanschouwen en dan gebeurt het.
Ja. Ja.
Zit ik daar een beetje in de goede richting?
Ja, je zit in de goede richting. Ja, zeker. Wat er gebeurde tussen de creatiespiraal en de ontknoping, dus het oorspronkelijke model en die beschrijving van die emotieparadoxen, is dat de creatiespiraal eigenlijk nog heel erg die aansporing heeft van geloof nou in jezelf en ga er maar op uit. En steeds die inzet van de beweging benadrukken. Terwijl toen die in de emotieparadoxen ontdekten we van, maar er zitten twee kanten aan jezelf laten zien. Want in jezelf laten zien zit inderdaad die aansporing, ga maar. Maar er zit ook de aansporing in van, en wat hou ik terug? Waar hou ik me in? En waarom is dat belangrijk? Waarop zou ik rusten? Waarom zou ik mezelf een beetje bedekken of de tijd geven? Waarop zou ik inderdaad het besluiten? Je kunt met veel kracht, kom op met je besluit. Maar ook, maar er zit die andere kant aan. Laat het maar gebeuren ook. Je kunt ook ergens op steunen. Je kunt ook ergens op vertrouwen. Je kunt ook een beetje voorzichtig en dicht zijn. En dat is een enorme relativering van die here we go kracht. En eigenlijk komt er dan een veel vrouwelijker stuk ook mee in het verhaal. Van maar je navigeert dus niet alleen op die voorwaartse stuwing. Maar je navigeert ook op, ben ik goed ingebed? Ben ik veilig? Is er steun voor mij? Is het eigenlijk al de tijd? Dus die hele andere kant die komt dan ook in het vizier. En alles raakt gerelativeerd aan elkaar daarmee. He, dus dat tempert dat enorme optimisme met een stuk realisme ook. Ja,
dus eigenlijk inderdaad die mannelijke daadkracht versus die vrouwelijke vormkrachten, ja, dat die in balans, zeg maar, zijn.
En dat het daar dus eigenlijk over gaat. Dus ja, dat het gaat over balans tussen die twee werelden, ja, in ons.
Ja. Ja. Ja, voor de mensen die nu zitten te luisteren en denken van waar hebben deze mensen het over? Bestudeer absoluut het boek, de beide boeken, De Creatie per Jou en het latere werk van Marinus.
De Ontknoping heet
het. De Ontknoping, want ja, dat is, ja, het is gewoon waanzinnig interessant en leuk om dat te bestuderen. En zelf op een gegeven moment ook steeds meer te kunnen beleven van hey, dit werkt ook inderdaad zo.
Mm-hmm. Ja, dat leerproces in dat werk zat, dat weerspiegelde inderdaad echt de relatie tussen een grote broer, babyboomer, here we go, en een jonge zus. Ik ben 12,5 jaar jonger dan hem. Okay. En ik stond echt in zijn schaduw en ik was echt een stuk bescheidener en echt een stuk getemperder en gedesoriënteerder ook. En ik pakte dus die hele andere kant van, ja, maar wacht nou even, er is ook de, het is, dus daar ligt dat samenwerken tussen die twee hele verschillende werelden. Hey, maar het gaat dus over dat bij elkaar hoort. En het is niet het een of het ander, het is allebei.
Ja, ja, en goed, en dat vind ik ook wel weer, ik vind het mooi dat je dit zo zegt, want Marinus is van oorsprong fysicus. Mm-hmm. En hij was echt zo gebrand om daar ook een ordening in dat systeem, zeg maar, zo terug te vinden als natuurkundige, zeg maar.
Ja, ja.
Dat komt daar ook wel heel mooi zo in terug, waardoor het ook behapbaarder wordt voor veel mensen, voor een stukje overzicht in te krijgen.
Ja, 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 hij had wel echt een briljante geest wat dat betreft. Ja.
Is er nog iets, want er zitten meer dan 200, ik geloof 21 verschillende soorten emoties worden erin in benoemd in het boek, op een bepaalde systematiek bij elkaar gebracht. Met ook weer, zeg maar, het idee van de creatiespiraal daar ook weer in meegenomen. Mm-hmm. Zijn er bepaalde zaken die interessant zijn om daar nog uit te lichten?
Nou, ik denk dat er nog een ontwikkel of een leerstap te maken is na de ontknoping. Want wat we ontdekten was dat het model, de creatiespiraal, dat bleef overeind staan. Hè? Dus in al dat nadenken over hoe orden je nou die emoties, bleef het 12-stappen-model bleef goed logisch in elkaar zitten. Zeg maar, terwijl we hem flink op de proef stelden. Maar we hielden eigenlijk twee paradoxale werelden hielden we over, die er niet echt in pasten. Die eigenlijk van een andere orde waren of zijn. En die gaan over relaties. Dus zeg maar de creatiespiraal zoals hier in oorsprong geschreven is, gaat eigenlijk tussen ik en mijn project. En is dus een heel erg ik-ding. Ik wens, ik heb een verhaal, ik heb een plan, ik besluit, ik voer het uit en ik ontvang de oogst en ik rust weer uit. Dat is het helemaal. Maar er komt verder, ja, er zijn mensen met wie je dan samenwerkt, maar er komen geen relaties verder aan te pas. Terwijl toen we die emoties allemaal uitsorteerden, toen hielden we ook, hey, maar er is ook een emotieparadox die gaat over een deel en een geheel. Je bent een deel en een geheel. Je bent je voornaam en je achternaam. Je bent een individu, maar je bent ook je familie. Dat is ook een hele relationele werkelijkheid in ons. En een andere die we overhielden, die ging over afstand en nabijheid. Wat ook gaat over relaties en verbinding en gemeenschap. En waar moet je dat nou, kwijt? En in de ontknoping zijn die twee polen, zeg maar, die zijn ertussen terechtgekomen. Dus Rien, ja, met alle respect, maar ik vind dat hij ze ertussen gepropt heeft. Mm-hmm. En daarmee eigenlijk zijn eigen cyclische model aantast. Terwijl ik denk van hoe mooi zou het zijn als we nog een derde publicatie zouden maken, waarin duidelijk wordt dat die hele relationele werkelijkheid, wat natuurlijk ook mijn liefde heeft, omdat ik met familieopstellingen werk. Dus heel erg altijd bezig ben met de relatie tussen wie ben ik als individu en hoe zit het eigenlijk in relatie met al die mensen waar ik uit voortkom. Dat ook helder wordt van hoe verhoudt zich dat nou en wat zie je dan voor een landkaart? En is dat dan behulpzaam voor wat we nu in de wereld nodig hebben? Want dan gaat het veel meer over samenwerking. En over niet ik kom tot succes, maar wij willen tot succes komen. We willen gemeenschappen vormen. We willen voelen dat we erbij horen. We willen voor elkaar kunnen zorgen. We willen een mondiale samenleving. Daar willen we eigenlijk naartoe. En de hele roep om gemeenschap en samenwerking is natuurlijk van deze tijdgeest. En dus daar ligt een uitdaging nog.
Ja.
Is dat een antwoord op je vraag?
Ik geloof het wel. Ja, zeer zeker. Want dit is ook een thema wat al in eerdere podcasts ook naar voren is gekomen. Van oké, we zijn allemaal op zoek naar een stukje zingeving voor onszelf. Zelfontwikkeling. De zelfhulpboeken tot aan onze boodschappen zelf afrekenen.
Ja.
Bij de kassa, alles wordt teruggeworpen eigenlijk op het individu. En ook de verantwoordelijkheid voor, laten we zeggen, het milieu. We moeten allemaal zelf maatregelen nemen.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd, die andere kant, is het ook de werkelijkheid en de waarheid en de realiteit dat we het niet zonder elkaar kunnen. We hebben elkaar heel hard nodig om dit alles te realiseren.
Ja.
Dus dan is het eigenlijk, wat mij betreft, als ik het een beetje zo mag samenvatten, van toch een stukje dat zelfwerkzame stuk aan onszelf. Als het gaat om de trauma's die opgeslagen liggen in onze cellen, in ons lichaam, maar ook collectief, om daar zelf werkzaam in te zijn. En eigenlijk waardoor steeds meer, laten we het toch zo benoemen, het ego steeds ietsjes meer afneemt. En het gevoel van eenheid en het gevoel van wij steeds meer naar voren kan trainen.
Ja. En je ziet ook dat, het is eigenlijk bij, moet je maar eens opletten, bij elke vergadering of ontmoeting waar meerdere mensen bij elkaar komen, dan zie je een groep bij voorbaat al uit elkaar vallen, of niet per se uit elkaar vallen, maar je kunt mensen ordenen die komen vanuit de gedachte, wat heb ik hier aan? En je hebt mensen die komen vanuit de gedachte, en wat kunnen wij nou met z'n allen? En die komen altijd een beetje op een bepaalde manier met elkaar op een gespannen voet te staan. Wat heb ik hier aan en wat kunnen we hier nou met z'n allen? En als het erop aankomt, dan komen die ook in strijd met elkaar. Terwijl de kunst natuurlijk is om te verstaan dat het een paradox is in jezelf. Ik heb een bijdrage en daarmee ben ik een deelnemer. Hoe doe je dat nou? Hoe ben je nou? Hoe zorg je er nou voor dat je eigenaar blijft over je eigen ideeën, maar daarmee niet dus je terugtrekt en het moeilijk maakt voor de groep om jou nog te bereiken, omdat je eigenlijk ergens denkt van ik gun het ze niet of ze begrijpen me toch niet. Maar je dus eigenlijk terughoudt van je deelnemerschap omdat je het niet helemaal vertrouwt bijvoorbeeld, of omdat je niet goed over de voet dicht kan krijgen.
Of wellicht bang bent om iets te verliezen.
En hoe zorg je er nou voor dat je wel dan deelnemer bent in een groep zonder dat je dat eigen stuk kwijtraakt? Mm-hmm. Want deelnemen in een groep betekent vaak voor veel mensen, dan mag je niet meer zeggen wat je er eigenlijk van vindt. Want dan moet je loyaal zijn en dan moet je je buigen voor degene die de baas is. En dan moet je, noem het allemaal op wat er dan allemaal komt, waardoor je niet meer je bijdrage kan leveren. Het gaat natuurlijk over de overbrugging tussen, dit is mijn eigenheid, dit is wat ik er echt van denk. En dit is ook waarmee ik de groep dus sterker en rijker maak, als ik het durf te laten deelnemen daarmee. Als ik daarmee met die waarheid echt kan deelnemen. En dat is een vertrouwensklus. Dat is echt, voor veel mensen, voor mijzelf ook nog steeds altijd wel een oefening. Van hoe doe ik dat nou? Hoe ben ik daarin geweldloos en goed te verstaan? En echt vertrouwensvol naar een groep. Want een groep is vaak heel eng wat dat betreft.
Ja, dat triggert toch nog wat oudere delen van het zenuwstelsel.
Precies, ja.
Maar waardoor die elementen van, volgens mij wat ik ook zo in terug hoor, is een stukje vanuit schaarste denken of vanuit overvloed of in ieder geval een groei mindset, zeg maar, bezig zijn. Mm-hmm. Het mannelijke versus het vrouwelijke, het kwetsbaar op durven stellen. Durven het eigen falen ook onder het voetlicht te brengen, fouten durven toe te geven, enzovoort, enzovoort. Dat zijn allemaal nog een stukje ego-stukken, wat mij betreft.
Ja, ego-stukken, maar ook, ze zijn ook vaak verbonden met die vroege ervaringen. Ja. In je oergroep, hè, noem ik het dan. Hè? Kindje, vader, moeder is in essentie oergroep. Ben je begrepen? Heb je het kunnen vertrouwen? Of is er wantrouwen? Of is er iets wat van jou waarvan je het gevoel blijft houden, dat mag niet meedoen? En wat je in elke groep weer voelt van, ja, maar dat, als ik dat ga zeggen, dat mag niet meedoen. Of als ik dat ga zeggen, dan gooien ze me eruit. Die hele vroege stukken van, ja, maar dat kan eigenlijk niet. Ik kan eigenlijk niet geloven dat het echt mogelijk is om echt deel te nemen met wat ik echt vind. Ja, en dat is zowel voor hoe werk je nou samen, is dat belangrijk. Omdat je dan toch aan elkaar moet duidelijk maken dat je het uitnodigt, dat het daarover mag gaan. En dat je dan niet door een of andere morele regel de les wordt geleerd van, nou, zo doen we dat hier niet. Maar dat dat open is en veilig is. En voor jezelf ook, dat je dat onderzoek kan doen. Van, ja, waarom vertrouw ik het nou niet? Wat is er nou in mij waardoor ik altijd het gevoel heb, nou ja, dat ik er niet bij hoor, of dat ik niet mag zeggen, of dat ik niet compleet, nou ja, wat het dan ook maar, hoe dat dan ook maar woorden krijgt in jou. Dat je die twee kanten, die mogen alle twee verzorgd worden eigenlijk. Terwijl we op het niveau van samenwerken elkaar vaak helemaal niet zo vertellen dat het veilig is om te komen met het achterste van je tong. We zijn vaak heel belerend naar elkaar in groepen van, inderdaad, dit is het doel en zo moet het gaan. Want zo gaat het wel eenmaal in de wereld. En dat is eigenlijk bij voorbaat al dicht op een heleboel vlakken. En niet uitnodigend naar jammer van binnen voel ik. En spannend, maar voel ik iets anders? Of voel ik iets wat iets nieuws wil? Dat er iets nieuws kan gebeuren, ja.
Waardoor, ja, zeg maar, het individu eigenlijk ook nog steeds misschien het gevoel kan hebben van, hé, dan heb ik nog steeds niet helemaal mijn plekje in de wereld ingenomen.
Precies, dan ga ik gewoon lekker mijn eigen weg van wens naar werkelijkheid doen. En dan doe ik het wel alleen. Autonoom, maar ja.
Dan
komen we niet samen.
Dan komen weer andere dingen en problemen op ons pad.
Ja, precies. En we komen niet samen, ja. Ja.
Helder, mooi.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Nog eventjes terug naar jou persoonlijk. Want ik vind het toch altijd leuk om in de podcast een persoonlijk tintje eraan te blijven geven. Zo van, wat is nou een emotie voor jou waar je... die voor jou... veel heeft betekend. Dat kan oogschijnlijk eerst in negatieve zin zijn, maar later juist iets heel moois hebben opgebracht, bijvoorbeeld.
Ja.
Is er iets waarvan jij...
Ja.
Waarvan je zoiets hebt?
Maar... Ja, ik heb... die vraag heb je natuurlijk voorbereid door mij vooraf die vraag te stellen, waardoor ik erover kon nadenken. Maar er is wel één scène in mijn leven die me heel erg veel heeft opgeleverd. En dat was op een moment dat ik... ik had 7 jaar lang met mensen opgetrokken voor een opleiding. En dat was een opleiding die ging over emoties en emotiewerk. En ik voelde in die dagen al dat ik graag met familieopstellingen wilde werken. En ik heb toen geweigerd om examen te doen. Te meer omdat er op het examen, dus op het diploma, hadden ze ook de tekst iets met diploma menswording of iets dergelijks. En ik had zo'n gevoel van, ja, Dus wie gaat mij nou vertellen dat ik een diploma mens... Hoezo? Wie gaat er nou boven mij staan dan? Ik krijg dit niet voor mekaar. Er was iets in de machtsverhoudingen waarvan ik het gevoel had van... er klopt hier iets niet. En ik heb dat toen geweigerd. En ik ben wel naar de diploma-uitreiking van mijn vriendjes gegaan... met wie ik 7 jaar lang heb opgetrokken. Heel veel lief en leed heb gedeeld. En ik voelde de macht van die groep eigenlijk op dat moment. Dus ik voelde van, ja, ik word eigenlijk niet nu welkom geheten. En er was zelfs letterlijk iemand die tegen mij zei, wat doe je hier? En ik stierf 7 doden op die dag. Ik voelde me helemaal alleen. Ik voelde me onbegrepen en onbeaamd. En ik vond mezelf heel geslaagd. omdat ik had weerstaan om me door een groep te laten vertellen... Wat goed is en wat niet goed is. En ik voelde van... ik sloot mezelf in. Ja, ik hoor er ook bij. Maar op dat moment was het heel zwaar en pittig... om die eenzaamheid en het onbegrepen zijn, om dat te verdragen... En om het buitengesloten gevoel te verdragen. Terwijl achteraf heeft het me zo verschrikkelijk veel gegeven... dat ik daar met opgeheven hoofd, zonder de strijd aan te gaan... zonder te verwijten, zonder zelf ook weer in een tegenmacht te gaan... om te voelen van, ja, nee, ik val hier samen met mezelf. Dit is goed, ik sluit mezelf in, ik hoor er ook bij. Ik vind, ik hoor er ook bij en dat is ook zo... Dus het alleen durven staan in een eigen waarheid, ondanks een macht van een groep die boven je gaat staan. Dat vind ik een heel belangrijk, ook een heel belangrijk menselijk vermogen als het gaat om een wereld waarin veel geweld is eigenlijk en waar veel druk is en... waarin het soms heel erg belangrijk is om als je echt voelt... ja, maar hier sta ik in mijn integriteit. Dit ben ik en dit is waar en ik breng het in. Ondanks wat jullie doen, ik breng het in. Dat vind ik een heel belangrijke bron voor mezelf, voor iedereen eigenlijk, voor deze wereld. En iedereen die zich voor zo'n uitdaging geplaatst ziet, zou ik willen zeggen... Go, ga staan.
Ga ervoor.
Ja.
Mooi,
ja.
Dankjewel. Inspirerend. Ja, daar is natuurlijk enorm veel ik-kracht voor nodig. Dus dat is wel een echte inslag, denk ik. Zo.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Dat doet natuurlijk ook heel goed om daar...
Ja, ja, dat heeft...
opgeheven hoofd letterlijk weg te kunnen.
Ja.
Of mee om te kunnen gaan.
Ja, ja. Dat heeft wel een paar maanden pijn gedaan, hoor.
Ja.
Dat was wel... dat doet wel echt zeer dan, ja. Op zo'n moment. Ja, ja. Ja. Ja.
Dat snap ik.
Ja.
En is er bijvoorbeeld ook nog, dat vraag ik ook wel eens, van, is er ook nog iets waar je juist een hele dierbare herinnering... Want dit is natuurlijk echt een gebeurtenis waarbij je voor jezelf bent opgekomen, voor je eigen waarde, voor je eigen kernwaarde. En is er nog iets waar jij echt een hele plezierige, dierbare herinnering aan hebt?
Oh ja, dat is wel grappig. Dat je, want deze vraag is nu nieuw.
Ja,
en dan komt er meteen een beeld in me op. Dat weet ik ook nog. Dat gaat ook over deelname. Dat is wel grappig. Dat is wel toch een rode lijn. Ik ben op een goed moment ben ik getrouwd, maar dat was zonder feestje. Wij hadden bedacht dat wij op huwelijksreis... Dat we het de familie zouden doen voorkomen dat wij ergens op huwelijksreis zouden trouwen. Maar eigenlijk stiekem gewoon op maandagochtend ergens in Utrecht. Gewoon even snel in spijkerbroek. En dan weer hup uit elkaar om boodschappen te doen. Weet je wel, zo. En ik weet nog heel goed. Het was maar gewoon een technisch dingetje. Handtekening, klaar. Ringen uitwisselen, klaar. En ik weet nog heel goed dat ik daarna op de fiets zat in mijn eentje. En die ring aan mijn vinger zag. En dat de hele wereld er anders uitzag dan voorheen. Dat ik echt het gevoel had van, wow, nu ben ik volwassen. Ik hoor erbij. Ik ben thuis. Dit is van mij. Dit is mijn wereld. Nu ben ik er. Dat was helemaal alleen, maar het was wel echt een nu hoor ik er helemaal bij gevoel. Nu snap ik hoe mensen voor elkaar zorgen. Dat was zoiets was het. Nu snap ik hoe mensen voor elkaar zorgen of het veilig voor elkaar maken. En ja, elkaar borgen, zeg maar. Dat was het gevoel, ja.
Ja. Ja. Mooi, voelbaar.
Ja. 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 Ja.
Maar ook mooi dat symbool van de ring überhaupt. Hè?
Ja,
een,
ja.
Een ring ergens omheen zetten.
Ja, ja. Ja, maar ook dat iemand je belooft in goede of slechte tijden, ja, zal ik er voor je zijn. Dat, en dan ook beseffen van, ik besefte me ook van, ja, die belofte, die heb ik nu net ik heb hem net gegeven, maar ik heb hem ook gekregen. Maar dat kunnen we elkaar alleen maar geven als we zelf ook ingebed zijn in een groep mensen. Want dit vraagt eigenlijk zoveel. Dat kunnen we alleen maar waarmaken als we een gemeenschap zijn met een heleboel zielen. Ja, als er een vader en moeder is, als er buren zijn, als er vrienden zijn die ons in de gaten hebben. Als er mensen zijn buiten dit verbond waar we op kunnen terugvallen. Met wie ik mijn kopjes koffie ga drinken omdat het zo'n moeilijke man is. En dat ik dan toch van hem enzovoort. Weet je? Ja. Dus dit kan ik niet alleen. Dit moet met een hele grote groep mensen. Dat was wat ik voelde. Ja, ja. Ik kan het alleen maar waarmaken als we dit met z'n allen doen. Zo, dat, ja. Ja, net zoals dat ze wel eens zeggen van it takes a village to raise a child. It takes a village to behold a marriage, ja. Denk ik wel. Ja, dus dat was het gevoel, ja. Ja.
Mooi,
ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Nog één laatste ding voordat ik hobbelen zo naar het einde toe van de opname. Is er nog iets anders wat jij zou willen delen of... Ja, dat kan iets zijn, dat mag iets van jezelf zijn of een bepaald aanbod. Of,
Ja, dat is wel de aansporing naar mensen toe. Stel je vragen. Ik werk met, natuurlijk met mensen die een vraag, een levensvraag hebben. Ik merk dat daar toch nog best veel schroom op zit. Dat er best veel stemmen in ons kunnen zijn die zeggen... ja, je moet het zelf oplossen of je moet maar verdragen dat je er niet uitkomt. Of, terwijl, wat ik heel erg in mijn leven heb geleerd is om heel vroeg al... als ik spanning begin te voelen ergens op, om dan een vraag te stellen. Help even, kijk even met me mee. Al is het maar, hè, naar mijn naaste toe... maar ook mijn levensvraagstukken om die naar collega's toe te brengen of in de visie. Het stellen van je vragen opent de weg naar je groei. En je hoeft het helemaal niet alleen te doen. Je bent er helemaal niet op gebouwd om het alleen te doen. En in die zin zou ik ook mensen echt willen aansporen. Stel je vragen en om, als je nou je afvraagt van hoe ziet het er dan uit in een familieopstelling, dan als je deze podcast hoort, wil ik je aanbieden om een keer te komen meemaken en te kijken wat er dan gebeurt. Niet per se het stellen van je vraag dan al, maar te kijken eerst naar wat gebeurt er bij andere mensen die hun vraag inbrengen.
Dus mee te doen als figurant, zeg als maar, figurant, in een familieopstelling. Ja. En ja. Kunnen ze zich bij deze bij jou aanmelden? En ja. waar kunnen ze jou bereiken?
Waar kunnen ze mij bereiken? Via de... dat is misschien het handigst via de e-mail. Mm-hmm. inge@knopen.nl.
Prima.
En als je aangeeft dat je deze podcast hebt gehoord, dan mag je een keer komen figureren om te zien hoe dat gaat. Ja.
Super. Mooi aanbod.
Welkom. Ja.
Dankjewel.
En ja, voor de rest... dit is... Ja, stel je vragen. Dat is...
Die is helder overgekomen.
Ja.
Dus dat is een heel mooi advies. Zeker.
Mm-hmm.
It's a wrap.
Oké.
Yes. Ben je enthousiast geworden over het werk van Inge Knopen? En vraag je je af hoe systeemverandering en systemisch werk samenhangen? En wil je kans maken op die begeerde figurantenplek tijdens een van haar sessies? Mail dan naar inge@knopen.nl. Wees er snel bij, want ze heeft echt beperkt plek. Kijk voor meer informatie over haar achtergrond en mogelijkheden op www.knopen.nl. Deel deze podcast met vrienden, familie, collega's, geïnteresseerden, iedereen die het maar gunt om verdieping te vinden in emoties. Tag zowel Inge Knopen als Emotiemeesters in je bericht. Wij waarderen dit echt enorm. Ik lees nogmaals alle berichten persoonlijk en reageer hier ook op. Kijk ook zeker even op onze website www.emotiemeesters.nl. Hier vind je naast onze handige kaartset inmiddels ook het Emotiemeesters werkboek in de pre-sale. Handig als hulpmiddel in het proces om helderheid te verschaffen in emoties en om uiteindelijk die emotiemeester te worden. Bedankt weer voor het luisteren en tot een volgende keer. Ciao!